Mijn naam is Marjolein van Eemstra. Ik ben correspondent ruimtevaart bij De Correspondent. Maar daarnaast ben ik ook schrijver en theatermaker. En het overgrote deel van mijn werk vindt dus plaats op de podia die nu hun deuren hebben gesloten. Na de aankondiging dat theaters dicht moesten, zag ik op sociale media collega's heel snel in paniek raken. De premières werden afgelast, tournees stopgezet. De financiële impact hiervan zal natuurlijk gigantisch zijn. Honderdduizenden optredens gecanceld. Maar er is ook sprake van een ander verlies. Dat van het werk zelf. Ongespeelde concerten en voorstellingen, ongedanste choreografieën waar vaak minstens een jaar aan gewerkt is. Je zou kunnen zeggen dat podiumkunsten precies het tegenovergestelde is van quarantaine. Het ontstaat in uitwisseling met aanwezig publiek, dat zich verzamelt om een ervaring van schoonheid of troost te delen op dat moment. Het is een en al gezamenlijkheid. Ergens heb ik de stille hoop dat deze culturele geheelonthouding de liefde voor de podiumkunst weer doet opvlammen. You don't know what you got till it's gone. Om iets te bewaren van wat er nu verloren gaat, ga ik op virtueel huisbezoek bij mensen die nu eigenlijk voor ons op het podium zouden staan. Ze vertellen over het werk dat we nu niet kunnen bezoeken, over dat vreemde gevoel niet op te gaan als je daar zo lang naartoe hebt geleefd, over wat ze zouden zeggen als er mensen waren geweest om te luisteren. Een kleine ode aan de schoonheid waar we in tijden van voorspoed zomaar toegang toe hebben. Ik sprak met de acteur Emmanuel Ohinebuafo, die nu op tournee zou zijn met Trojan Wars van het Nationale Theater. Een 5 uur durende megaproductie over de Trojaanse oorlog. Geregisseerd door Noël Fischer en geschreven door Peer Wittebos. Er is 2 jaar aan gewerkt en Trojan Wars heeft 1 keer gespeeld. De eerste try-out. De muziek die je hoort komt uit de voorstelling en is gecomponeerd door William Bakker. Waar zit je nu? Is dit je slaapkamer?
Oh ja, ik ben nu in mijn slaapkamer inderdaad.
Okay.
Mijn oude slaapkamer. Het is echt gek, want ik heb op Toneelacademie Maastricht gezeten. En ik heb daar 4 jaar dus op mezelf gewoond. En dan kom je nu weer terug naar Amsterdam. Dan ben je weer echt het zoontje natuurlijk. Dus ja, ben ik weer in mijn oude slaapkamer. Ja.
En waar zou je eigenlijk zijn vanavond?
Vandaag zou ik eigenlijk in Kerkrade zijn.
Oh ja, ja.
Kerkrade zouden we de Trojan Wars spelen, maar dat is helaas door de omstandigheden niet doorgegaan.
Nee. En jullie hebben wel een eerste try-out gehad, geloof ik, hè?
Ja, onze allereerste try-out hebben we gelukkig nog wel kunnen spelen. En dat was echt heel fijn om dat met het publiek te doen. Het publiek reageerde ook echt heel enthousiast. En op een gegeven moment, zodra je dat hebt gevoeld, dan denk je van oké, nu kunnen we checken wat we nog meer kunnen verbeteren, wat we beter kunnen doen. Dus ja, je gaat voor allerlei dingen willen proberen. En dat zouden we eigenlijk onze tweede try-out proberen, maar dat is helaas dus niet gelukt.
En hoorde je dat vlak voordat je opging? Of hoe was dat moment?
Dat was echt heel raar. Dus op een gegeven moment, er was niks aan de hand op dat moment. Ik had al mijn kostuum aan, ik was al gezenderd. Op een gegeven moment ging ik mijn soundcheck doen, maar ik hoorde wel een beetje dat er geroezemoes werd daarachter op de backstage. Want de persconferentie was natuurlijk ook aan de gang.
En die was vlak voor jullie tweede try-out, was de persconferentie, toch?
Ja.
Ja, die avond.
Echt
ja.
Vlak inderdaad, vlak daarvoor, precies. Is iedereen is al op toneel. Publiek was volgens mij waren er al wat 200 man was in het theater. Wij zijn gewoon onze ding aan het doen, soundchecken. En op een gegeven moment hoor je dat we waarschijnlijk niet gaan spelen. Dat moment, eerst denk je natuurlijk van, het is een grap. Dit kan niet, dit klopt gewoon niet. We gaan sowieso wel spelen. En op een gegeven moment is het serieus.
Ja.
En dat was echt, dat was dat je denkt, hé, maar hoe dan? Hoe kan dit dat dit nu gebeurt? Dus op een gegeven moment dan hoor je dat. En toen op een gegeven moment kwam Kees Debets, de directeur van het Nationale Theater. Hij kwam naar beneden en alle andere medewerkers kwamen ook naar de grote zaal. En daar had hij het officieel uitgelegd van wat er aan de hand was. En dat we dus niet konden spelen. En we zouden die zaterdag in première gaan. En iedereen had er super veel zin in. Iedereen dacht van, ja, dit is iets wat je naar buiten wilt brengen. Want we zijn er super trots op wat we hebben gemaakt. En dan gaat dat niet door?
Werd er heel veel gehuild.
Er werd heel veel gehuild. Er werd ook heel veel gelachen. Het was heel raar. Omdat je kon het gewoon. Het was een soort van onwerkelijk. Want je dacht van ja, je zit met al die energie. Je gaat zometeen een marathon voor 5 uur spelen. Dus iedereen heeft zich mentaal voorbereid, fysiek voorbereid. Iedereen is ready to go. En dan zit je met al die energie. En dan denk je van ja, dit moet er nu uit. Dus er werd gehuild en iedereen had het ook echt te doen met Noël Fischer, onze regisseur.
Ja.
Zij heeft natuurlijk samen met Peer Wittebos, die het geschreven heeft, echt 3 jaar of zo heeft ze gewerkt aan het stuk.
Ja.
En dan krijg je geen première en dat wens je niemand toe. Dat was gewoon echt, echt heel erg raar. En op een gegeven moment, omdat we met al onze energie zaten, veranderde het opeens in een feest. Waardoor het was echt dat je denkt, hè, hoe dan?
Omdat jullie zoveel creatieve energie bij elkaar hadden, dat het gewoon, het moest ja, eruit.
Precies. Het begon dat we met z'n allen wel even gingen eten in onze kantine van het Nationale Theater. Dus hadden we gezamenlijk gegeten. En dat was wel echt fijn dat we met iedereen, dat we daar zaten met z'n allen. En praten met iedereen en denken van, hé, hoe kan dit? Dus al je ongeloof delen met elkaar. En op een gegeven moment ging muziek aan. En toen begon iedereen soort van een beetje te dansen. En toen werd het echt een feest. Terwijl er nog mensen aan het huilen waren. En het was een heel raar, maar super bijzonder moment. Omdat het gebeurde zo organisch. En je voelde gewoon dat iedereen moest er gewoon iets uit. Iedereen moest iets uit inderdaad op dat moment. En dat was gelukkig wel gelukt.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wat jullie meemaakte, dat enorme ongeloof en al die fases waar je doorheen gaat, een soort uitvergroting is van wat de hele samenleving voelde.
Ja, precies. Want bij
jullie was het dan enorm uitvergroot, omdat het echt letterlijk zo de stekker overal
precies
uit is getrokken. Ja.
Je voelt je zo machteloos en klein op dat moment.
Ja. En kan je iets vertellen over het project? Want het was een gigantisch project. Echt ook volgens mij het paradepaardje van Nationale Theater van dit seizoen, zo ongeveer.
Ja.
En kan je iets vertellen over de omvang daarvan?
Nou, Troy Wars, echt het grootste project volgens mij van het HNT Jong. Het is dus een marathonvoorstelling van 5 uur lang, waarbij er ongeveer 80 mensen daaraan werken. Je hebt een cast, die acteurs van 9 acteurs. En dan heb je ook nog ensembleleden erbij, dat zijn de afgestudeerde mbo-artiesten. En dan heb je per stad waar we spelen, per avond, heb je dan ook nog 15 tot 25 leerlingen, VO-leerlingen die erbij komen. Dus die iedere avond ook weer mee zouden repeteren om bepaalde pasjes en bepaalde danses en bepaalde grooves mee te repeteren, zodat dat in het stuk kwam. En het is een soort festival, want het stuk is gedeeld in 3 delen. Ja, het eerste deel, dat gebeurt in een foyer. En dat doen die leerlingen doen dan een bepaalde acts en feesten. En op een gegeven moment heb je dan het eerste deel van het stuk. En dan heb je de eerste pauze. En dat is ook een hele evenement in de foyer met eten, met drinken en ook heel veel acts. En bepaalde dingen die ze hebben voorbereid. En dan heb je het tweede stuk. En dan op een gegeven moment heb je weer nog een pauze. En daar gebeurt ook weer van alles. En dan heb je het laatste deel. Dus het is een hele happening. Het is gewoon iets waar je bij wilt zijn, wat je gewoon niet wilt missen.
Ja, en wat was de essentie van het stuk, zeg maar? Waar wilde Noël Fischer het publiek mee naar huis sturen? Wat was jullie gevoel van, oké, dit gaan we overbrengen?
Nou, het was vooral om oorlog zo van invoelbaar te maken. Om te laten zien wat het nou met mensen doet. Want oorlog is natuurlijk best wel ver van ons bedje af. En dan, je weet er, je leest erover en je ziet heel veel dingen, maar soms voel je het niet echt. En Noël Fischer en Peer Wittebos hebben het wel echt gedaan in het stuk. Je voelt gewoon van dat ze bepaalde dingen naar buiten wilden brengen, qua gevoel van wat het met je doet. En om dat te laten zien hoe mensen veranderen en hoe qua emotionaliteit waar je dan zit met je hoofd, dat je bepaalde dingen gewoon niet meer recht kan trekken, of dat je zoveel mensen hebt vermoord. Wat doet dat nou met een mens? En dat was echt een hele interessante vraag. En daar zijn we mee aan de haal gegaan. En daar is Johnny Wars uitgekomen. Echt een fantastisch stuk die nog niet in première is gegaan.
Nee.
Maar ja.
Misschien leuk om te vertellen wat jij speelde eigenlijk. Wat was jouw rol?
Oh ja, ik speel Menelaos, koning van Griekenland. eerste geliefde van Helena. Ik speel ook Zeus, de oppergod, de dondergod. En ik speel Ajax, een van de Griekse helden. De Griekse soldaten die gaan vechten. En dan heb ik nog twee andere personages. Ik speel de doodsecretaris, en dat is namelijk, dat komt in deel 3. En dat is een zelfgeschreven stuk van Peer, die daar wil laten zien in deel 3 wat er nou met al die dolende zielen is gebeurd, al die dode mensen. Van wat willen zij nou nog bereiken in het dodenrijk, en met wat voor vragen zitten zij nog, en krijgen ze antwoord op die vragen? Dus daar heb ik ook een bepaalde rol in, ja.
En wat vond jij het mooiste van het stuk? Welk deel ontroerde jou zelf het meest?
Deel 2 en 3. Maar als ik toch eentje moet kiezen, dat denk ik toch 3. Deel 3. Omdat we daar te maken hebben met Achilles en die mensen die dood zijn gegaan in de oorlog. Zij komen elkaar tegen en ze hebben bepaalde vragen voor elkaar. Patroklos vraagt bijvoorbeeld aan Achilles van: waarom heb je me laten gaan? Waarom heb je me dit aangedaan? En dan zou je denken dat wanneer je dood bent, dat je een antwoord gaat krijgen. Of dat alles opeens heel helder is wat je op aarde hebt moeten doen of wat je hebt gedaan. En dan kom je erachter dat dat toch niet aan de hand is. Dat er toch nog veel vragen onbeantwoord blijven. Mm. En dat vind ik echt heel tof dat naar voren is gekomen in deel 3. Om te laten zien van ja, je zit daar eeuwig mee. Al die vragen waar je nu mee zit, daar zit je eeuwig mee. En hoe ga je daar nou een antwoord op kunnen krijgen?
Ja, dus ook omgaan met het antwoord wat je nooit zal krijgen misschien.
Precies. En ook dat heeft weer gevolgen. En dat vind ik dus het allermooiste inderdaad aan deel 3. Ja. Maar alle drie zijn ze echt super mooi op hun eigen manier. Want deel 1 is natuurlijk ook, daar begint het feest. Een gestoorde feest wat helemaal uit de hand loopt. Waar letterlijk een oorlog vanuit komt. En deel 2 is de oorlog. Dan zijn we al een aantal jaren bezig met strijden.
Ja,
en ook dat komt met heel veel heftigheid.
Ja. Hoe voelt het voor jou persoonlijk om dit niet met een publiek nu te kunnen delen?
Dat is zo raar. Dit zijn nou een van die stukken waarbij je denkt van, nou, ik sta nu in een stuk en dit moet de wereld horen. Want het is een belangrijk stuk. Je wordt echt geëntertaind. Maar het is vooral echt een belangrijk stuk wat mensen moeten horen. Als je dit niet kan delen, dan denk je inderdaad van, oh man, dat is waarvoor je het doet. En als je dat niet kan doen, als je dat niet naar buiten kan brengen, dan denk je van, ja, man, al het werk. Dat is echt pijnlijk. Ja, dit moet zo snel mogelijk, moet er iets aan die corona gedaan worden, zodat we kunnen spelen. Maar ja.
En hou je rekening met de mogelijkheid dat het misschien niet meer past? Ik bedoel, we weten natuurlijk helemaal niet hoe dit afloopt. En
het is zo gek. Ik kan het me niet voorstellen. Ik weet dat ik realistisch moet kijken. En dat ik zal echt diep, diep, diep teleurgesteld zijn als we dat niet zouden kunnen doen. Als we dit niet zouden kunnen spelen. Nee, ik ben daar nog niet eens gekomen met mijn gedachten. Dus het is in ieder geval dat ik denk van, oké.
Okay. Wat denk jij dat een land zonder theater is? Wat denk je dat ze missen?
Het mooiste aan theater is dat je met z'n allen een soort van afspraak hebt. En dat je met elkaar besluit, oké, we gaan vliegen met z'n allen. En als je dat niet hebt in een land, dat is echt een zonde. Dat zal niet mogen. Want dat gevoel wat je krijgt als je naar een prachtige voorstelling kijkt, dat je weg bent, maar met iedereen om je heen en met die acteurs daar en met techniek. En iedereen doet zo'n hard zijn best om jou als publiek te laten vliegen in de fantasie van al die spelers. Dat is prachtig. Dat is echt een van de mooiste dingen wat er is. En als je dat niet hebt, of als je dat nooit hebt ervaren, man, get your ass to the theater now, zou ik zeggen. Ja, dus dat vind ik wel echt super mooi dat kan. Dat we dat gewoon doen. Dat mensen dat doen. Op het toneel met licht en muziek. En met acteurs. En de regisseur. En dan werk je maanden keihard om iets op het toneel te zetten. En dan komen mensen kijken. Ze zitten lekker comfortabel in hun stoelen. En ze worden meegenomen.
En hoe ga jij de moraal hoog houden de komende tijd?
Voor mij is het, I'm still believing dat we dit gaan spelen, omdat het een belangrijk stuk is. Mooie dingen, die moeten de wereld ingaan. Dat is niet inderdaad mijn ding.
Dat ja, van, yes. En dat houdt jou ook op de been deze dagen.
Ja, precies. Zeker weten.
Nou, dat is mooi. Dankjewel.
Super. Yes, jij ook bedankt.
En wat, jij had een tekst volgens mij die je heel mooi vond uit de voorstelling.
Ja.
Misschien is het leuk als je die laat horen.
Ah ja. Nou, dit is het laatste stuk tekst. Echt de allerlaatste monoloog. En dat is van het kind. En het kind staat ook voor alle kinderen die hun oorlog hebben overleefd. En wat ik er mooi aan vind aan deze tekst is, het laat echt weer zien van inderdaad, ja, als je zoiets overleeft, wat je hebt gezien, dat is niet normaal. Je hebt gezien hoe mensen zijn overleden op een gruwelijke wijze. Je hebt gezien hoe je eigen ouders of je eigen moeder zo wordt weggetrokken van jou. Je hebt echt dingen gezien wat je eigenlijk niet zou mogen zien als mens. Het is een heel lange monoloog, maar ik doe er een klein stukje van. Ja, hopelijk dan zal je het zien wat ik ermee bedoel, waarom het zo mooi is.
Dit was mijn huis. Hier stond mijn bed. Hier stond mijn stoel. Als ik hier lag, dan moest ik soms lachen. Ik vond het zo grappig dat ik hier lag en dat precies onder mij mijn moeder op de wc zat. Er zat alleen maar een vloer tussen. Dat vond ik grappig. Ik vond het gezellig. Als mijn broer op de wc zat, vond ik het goor. Dan was het ineens veel minder grappig. Mijn stoel heb ik later nog teruggevonden. Mijn bed was weg. Eerst dacht ik verbrand. Maar nu denk ik gestolen. Door iemand die zelf geen bed meer had. Met mijn ogen dicht staat ons huis er weer. Maar dan moet ik wel mijn best doen. Dus, hier was de keuken en daar was het vuur. Daar hadden we water, het vuur en het water naast elkaar. Alsof ze elkaars vrienden waren en niet elkaars vijand. Hier babbelden mijn vader en mijn moeder 's avonds, als mijn broer en ik al lang moesten slapen. Ze babbelden tot het zo laat was dat ze er een beetje spijt van hadden. En ik maar luisterde in mijn bedje, probeerde of ik ze kon afluisteren. Maar het babbelen was zo zacht, zo klein, dat ik er zelf de woorden bij moest verzinnen. Dus verzon ik dat ze het over mij hadden. Hoe blij ze met me waren, hoe fijn het was dat ik altijd zingend en dansend door het huis ging. Zelfs als mijn moeder huilde, verzon ik dat ze huilde van geluk. En zelfs als mijn vader huilde, bedacht ik gewoon dat hij huilde van het lachen. En niet om wat er allemaal komen ging. Niet de verhalen over daar. Niet de verhalen over straks, als mijn vader naar de oorlog moest. Hier was een raam. Je kon er door naar buiten kijken en je kon er door naar binnen kijken. En je kon er, als niemand keek, door naar buiten klimmen. En weer terug, 's nachts, als je niet kon slapen. Omdat er niet meer zachtjes gebabbeld werd in de keuken. Hier hing vroeger onze kapstok. En hier stonden papa's schoenen altijd, naast elkaar. Links was papa, zeiden we dan. En rechts was mijn broertje, want ze leken op elkaar. En toch waren ze net anders. Maar ze waren altijd samen. Waren altijd met z'n tweetjes. Net als zij daar. En dan wezen we naar daar ongeveer. Naar waar de verhalen vandaan kwamen. De geruchten. Het slechte nieuws. En later de rook. De stank. En later de brandende pijlen. Vlammen in de struik, vlammen in de eik, vlammen uit het dak van ons huisje. Daar was de schoorsteen. Trek een rechte lijn naar beneden en daar was de voordeur. Doe die deur open en daar staat mijn moeder, tussen de vlammen. Schopt naar het vuur als naar een troep kwaaie honden. Probeert het vuur terug te trappen naar waar het vandaan komt. Maar mijn moeder is maar alleen en het vuur is met zijn allen. Hier lag de drempel. Hier de voordeurmat en hier lag mijn moeder, zeggen ze. Want dat heb ik zelf niet gezien. Toen hadden vreemde handen mij al weggetrokken. En andere vreemde handen lagen op mijn ogen. En de andere handen op mijn oren, zodat ik mijn moeder niet kon horen schreeuwen. Jawel, dat ze schreeuwde, maar niet precies de woorden. Die moest ik zelf bijverzinnen. Dat heb ik al heel vaak gedaan, dat kan ik keigoed. Deze grond van hier, tot hier is nu van mij. Dus de lucht hierboven is ook van mij. Dus van hier recht omhoog, dwars door de wolken omhoog, dwars door de sterren, hoger, dwars door de planeten en hoger is van mij alleen. Alleen vogels komen soms even op bezoek. En soms de schim van mama op zoek naar papa. Of soms de schaduw van mijn broer op zoek naar mama. Of soms papa op zoek naar mij. Maar nooit alle drie tegelijkertijd. Dat kunnen ze niet. Ze zijn altijd alleen.
Lieve luisteraars, mijn naam is Jacob Prantl en ik ben audioredacteur bij De Correspondent. Onze podcasts zijn voor iedereen beschikbaar. Maar journalistiek kost natuurlijk wel geld. Dus mocht je nou nog geen lid zijn, word dat dan en steun ons. Ga naar decorrespondent.nl/wordlid. Heel veel dank.